Want wij hadden net de samenkomst verlaten en waren vertrokken om een vrouw te zien. Een vriendin van ons, mevrouw Doubleman, in Edmonton, Alberta. En we waren slechts 30 kilometer van de Canadese grens toen wij het nieuws kregen dat mijn broer stervende was. Dus we keerden meteen terug door een sneeuwstorm heen en keerden meteen weer naar huis en waren dus 11 dagen onderweg. En we kwamen gisteravond laat aan en bleven gisteravond laat op en vanochtend weer vroeg op, dus ontzettend moe. Maar zodra ik mijn moeder bereikte, nadat wij op een plek kwamen waar we weer konden bellen, zei ze: broeder Neville is daar geweest. Dat is een echte herder, mensen. Dat is een, dat waarderen wij zeker. Nu, het is misschien niet, misschien zijn uw dierbaren nog nooit in die situatie geweest. Misschien, maar in een uur van crisis, als u weet dat er iets is gebeurd en u weet dat uw vriend aan uw zijde zal staan en reed naar mijn broer toe. En toen ik er dan ging, zodra ik aankwam, kleedde ik me gewoon om en ging erheen. Wie vond ik in de kamer aan het bidden? Niemand minder dan broeder Neville, daar in de kamer met Howard in gebed. Ik ben daar dankbaar voor. En ik zou het liever hier op het podium zeggen. En zoals ik altijd zei, ik geef je nu liever een kleine rozenknop dan een hele krans als je weg bent. Nu is het de tijd om het te doen. En ik waardeer broeder Neville. En ik weet dat we hem allemaal waarderen in deze gemeente als een dappere voorganger. Gewoon om hem te tonen hoeveel u hem waardeert, steek uw handen zo omhoog naar God. Goed zo, dank u. Dat is echt iets dat... Ik ging naar huis en ik vertelde het mijn vrouw. Ik zei: lieverd, toen ik op de deur klopte, glipte door de gang, las de grafiek om te zien wat er eigenlijk aan de hand was. En ik ging daarheen en ik hoorde daar binnen iets. En ik tikte op de deur. Ik dacht dat er iemand was die aan het praten was. Hij had hem rechtop in bed toen zitten met zijn Bijbel, beiden met hun hoofd neer en baden tot God toen ik daar binnen ging. Ik kon niets anders doen dan met hem mee te bidden. En ook in mijn gebed, God te zeggen dat ik een echte vriend en een echte herder waardeer. En mogen broeder Neville lang in deze wereld leven om de Heere te dienen. Ik geloof dat God hem hier vele, vele jaren zal houden om hem te dienen. Iemand die zo dapper is. Het trof mijn hart dieper dan alles wat ik in lange tijd heb meegemaakt. Nu, meestal nu, omdat de zondagsschoolklas is nog niet uit, achterin de kinderen. Dus ik dacht dat we misschien voor de zieken zouden bidden. Ik heb geen aankondiging gedaan toen ik binnenkwam dat we voor de zieken zouden bidden. Maar als er hier iemand is voor wie gebeden moet worden, dan zullen we gewoon voor hen bidden. Nu, als zuster Gertie, als zij naar voren wil komen, de grote geneesheer voor ons wil spelen, en wij zullen onze dierbare hemelse vader vragen of hij degenen zal zegenen die hem vandaag nodig hebben. Dan willen we, allen die ziek en behoeftig zijn, dat ze gewoon rond het altaar komen. Als ik me niet vergis, is dit Nellie Sanders die hier komt? Wel, God zegen je, Nellie. 25 jaar geleden is het geweest. God zegen je, Nellie. Ik keek rond een poosje geleden en keek naar je. En ik wilde niet dat u zou denken naar iemand zitten kijken, staren. Ik bleef hier kijken en ik dacht dat het op Nellie leek. Niemand van u hier herinnert het zich waarschijnlijk. Ik denk, sommigen van u, hoeveelen herinneren zich Nellie Sanders? Welzeker. En zij was een van de eerste die naar de tabernakel kwam. Zij en mijn overleden vrouw waren boezemvriendinnen en zusters in Christus. En zij trouwde hier een van de vrijwilligers van Amerika, een officier in deze beweging. En hij, onze broeder, is heen gegaan om bij God te zijn. En liet haar achter, ik denk met twee jongens, denk ik, enkele kinderen in ieder geval, sommigen nog op school. En Nellie gaat alleen verder en bereikt net de leeftijd waarop je heel nerveus en overstuur wordt. Ze riep me toen ik in Phoenix, Arizona was, in een samenkomst, voor gebed. Vele dingen gaan terug, Nellie, naar een tijd toen er zaagsel op de vloer lag. En jij en Hoop, dat aardkakmeisje. En velen van hen waren er vroeger hier, vele jaren geleden, 25 jaar geleden. Gaat gewoon aan mij voorbij. We lopen snel de weg af, dat is waar. Wel, God zij met u nu. Degenen die ziek zijn en rond het altaar willen komen voor gebed, onze voorganger en ik zullen samen voor u bidden. Kom maar. Daarna, een kleine onmiddellijk hierna, een korte boodschap alleen voor u van de predikingsdienst. Ik wou dat u kon blijven. We zullen de zondagsschooldienst beëindigen na het gebed voor de zieken. Dan gaan we meteen aan de slag met de andere dienst. En ik heb een paar mededelingen te doen. Deze grote geneesheer is nu nabij. De medevoelende Jezus. Hij spreekt om het neerslachtige hart op te vrolijken. geen andere naam dan Jezus. Nu, als we nu eens tot een gemeenschap zouden kunnen komen van dit gebed, genezing voor elkaar, wetende dat God hier is en beloofde te antwoorden. Ja, dat is in orde. We zullen daar gaan en voor haar bidden, de dame die daar zit, zeker. Goed dan, broeder Neville. Wilt u komen helpen? Nu, als u zo eerbiedig mogelijk wilt zijn, de kleintjes gaan naar hun zitplaatsen. En laten we nu bidden, zodat, wanneer we daar gaan om de zieken en de aangevochtenen te zalven, we geloof in God zullen hebben om te geloven. Heb geloof dat God het zal doen. U allen daar in het gehoor die gezond zijn vanmorgen, niet rond het altaar hoeven komen. Bedenk nu gewoon dat het Gods genade was die u hier bracht. Bid nu voor deze anderen die hier bij het altaar zijn, jong en oud. Zoals het hun gewoonte is hier in de tabernakel, sturen we de voorganger die zalft. We bidden voor hen en sturen dan de voorganger om te zalven. Ik ga met hem mee en leg de zieken de handen op terwijl hij hen zalft. De schrift, zalf de zieken met olie in de naam van de Heere. Leg hen de handen op en zij zullen genezen. De schrift. Nu, u allen tezamen, terwijl u nu uw hoofd buigt, terwijl wij samen gebed opdragen voor de zieken. Onze hemelse Vader, wij komen nederig in uw goddelijke tegenwoordigheid op dit moment, voor de behoeftigen, de zieken, degenen die zichzelf niet kunnen helpen. En velen van hen, Vader, kunnen niet meer worden geholpen door een dokter. Niets dat gedaan kan worden, tenzij uw genade tot hen wordt uitgestrekt. Ik bid nederig vandaag, God, met heel mijn hart, samen met deze kleine kerk, dat de grote Heilige Geest, die nu aanwezig is om het woord van de Heer Jezus te bevestigen, dat zij waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zal ik in hun midden zijn. Als zij iets vragen betreffende een bepaalde zaak, zullen zij het ontvangen. Dat is uw eeuwige woord, Heere, dat zelfs voor de grondlegging van de wereld werd gesproken. Aan ons is gegeven door de profeet, door de Zoon van God zelf. Nu, ons diep verlangen nu, Vader, is dat u de zieken geneest, de behoeftigen die hier rond het altaar staan. Ik bid dat u nu gewoon ieder een speciale zegen van geloof zal geven, zodat terwijl wij gaan, uw dienstknecht en mijzelf om de mensen te zalven en de handen op te leggen, de Heilige Geest zich diep mogen uitstrekken met geloof in mijn hart en mogen een ieder genezen worden. Wij vragen het in Christus' naam ter wille van Hem. Nu, met uw hoofden gebogen, iedereen in gebed, de voorganger en ik gaan bidden. Onze hemelse Vader, wij danken u voor de zondagsschoolles, hoe het onze harten heeft beroerd. Mogen wij ons vanmorgen omgorden en de gevangenissen van ongeloof verlaten en vrij zijn als wij wandelen. We weten dat de engel des Heren voor ons uit zal gaan en het woord van God bevestigen en een ieder van ons bevrijden uit de gevangenissen van angst en ziekte en benauwdheid en aandoening en kwelling, want God beloofde het. Iedereen die vanmorgen in dergelijke toestanden opgesloten zit, mogen het licht van God op hen schijnen op deze dag. En mogen zij hier vandaan gaan als een gezond mens. Dank u voor de boodschap en voor uw woord, voor het leiderschap van de Heilige Geest. Sta deze zegeningen toe, Vader. En wees nu bij ons in de predikingsdienst van deze morgen voor de kleine korte boodschap die komt. Wij vragen dit in Christus' naam. Amen. Nu, voor enkele ogenblikken slechts, degenen die nu moeten gaan, laten we gewoon staan terwijl we een loflied zingen. Neem de naam van Jezus mede. Degenen die weg moeten, mogen gaan. Degenen die nog 30 minuten kunnen blijven, we zouden het fijn vinden als u blijft. Goed. Draai u om en schud de hand van iemand naast u. Oh, Amen. Gaat u zitten en de Heere zegene u allen heel rijkelijk. Goed. Ik zag net dat we hier enkele exemplaren van The Herald of Faith hebben. Het kleine programma De Kleine Krant van broeder Joseph Bosé in Chicago, een hele fijne broeder. We hebben zo'n geweldige gemeenschap gehad met elkaar. We hebben een goede tijd elke keer dat we naar Chicago gaan. We waren net weer met hem een paar avonden geleden. En ze zijn gratis. Kom er gewoon één halen nadat de dienst voorbij is. Het ligt hier. Nu, we zijn blij om te zien dat velen van u nog steeds vasthouden aan Christus. En nu, voor slechts een paar ogenblikken van uw tijd, zou ik graag iets willen zeggen, omdat ik hier bij u ben. Ik ben moe, mijn stem is laag, en ik heb een paar grote samenkomsten gehad in Indianapolis. Het was een grote, heftige samenkomst, en die avond waren we zo blij om honderden door die tabernakel te zien lopen. Ongeveer 10.000 mensen die daar zaten, die naar voren kwamen om hun hart aan Christus te geven, voor de avond. En Russell Ford en hun, hoe ze opgewonden waren. En het werk dat broeder Kedel jaren geleden begon, dat nog steeds verder gaat. Weet u, ik zou graag ooit zo'n plaat willen hebben. Het is een van de beste plaatsen die ik ooit zag, hoe het dus was ingericht. En er is gewoon iets met hen daar. Ik geloof dat ik temperamentvol ben. Als ik een groot werk zie dat iemand is begonnen, heb ik daar gevoel voor. Nu, aangezien ik hees ben en we zijn in de bergen geweest, probeerden bij een zieke vrouw te komen, een vriendin van ons, ver boven in Canada. Stonden net klaar de grens over te steken toen ik het nieuws hoorde dat mijn broer op sterven lag en keerden terug. En we reden dag in en uit en nacht in en uit. We hadden 10 dagen in die auto gezeten, dus u kunt zich voorstellen hoe ik me vanmorgen voel. Maar ik ben u allemaal nogmaals dankbaar dat u voor mijn broer gebeden heeft, want het ziet er naar uit dat hij weer op weg is naar herstel. God heeft hem opnieuw een kans gegeven. En dus ik dank ik u en ik prijs God voor alle dingen. Nog vele grote beslissingen die moeten worden genomen, een wereldwijde tour nadert, Afrika schijnt me in het gezicht, en plekken overal, tot ik niet weet welke kant ik op moet, overal, en... Er zijn op dit moment minstens 10 of meer fijne, geweldige conferenties en elk vraagt om daarheen te gaan. Ik moet dus een of andere beslissing nemen de komende 24 uur voor de volgende stap. Bid dus voor mij. Bid voor mij. En ik heb uw gebeden nodig. Ik hoop dat, toen ze die ventilator even uitschakelden, u allemaal hier vooraan niet te veel last hebt gehad. Ik ben aan zoveel dingen blootgesteld in mijn leven tijdens de reizen voor de Heere, in allerlei omstandigheden en ziekten en melaatsheid. En ik heb melaatsen omhelst en hun de hand geschud. En elke soort ziekte. En ben in de isolatieafdelingen en kampen geweest en alles, praktisch over de hele wereld. En ik ben geen jongen meer. Nelly, ik denk dat je dat wel weet. En ik begin de leeftijd te bereiken. Dan hoor ik laatst over broeder Bosworth daarboven. Bijna 90 jaar oud. En hij, toen ik in Indianapolis was, kreeg hij een bloedprop in zijn hart. Hij had doodsworstelingen in zijn keel, bewusteloos. Mevrouw Bosworth belde om voor hem te bidden. Ik ging erheen en wij kondigden het aan en begonnen te bidden. De volgende dag belde hij me op, zei ik zou graag een keer in een samenkomst met u willen zijn. Dan heb ik het gevoel dat ik me hier op 47-jarige leeftijd zou moeten schamen. Maar gewoon het menselijke deel, denk ik. Maar oh, hoe waardevol is het en hoe wonderbaarlijk. Er gaat niets boven gered worden, gered te zijn. U beseft het niet, vriend. Ik ben er zeker van dat de duivel dat van u weghoudt, zoveel hij kan. Dat doet hij bij mij, om te beseffen wat de waarde van een ziel is. Hebt u het zich ooit gewoon voorgesteld wat er is en wat eeuwigheid betekent en hoe lang u zo zult zijn? Ziet u, beseft u dat dit de tijd is wanneer u uw beslissing neemt voor de eeuwigheid? Afgelopen zondag met u hier, ik geloof dat ik predikte over de verzekerdheid, de kracht die God had beloofd, en u verordineerde en u riep van voor de grondlegging van de wereld en uw naam in zijn boek zette. U had er niets mee te maken, God deed het. Is dat niet wonderbaar? Het lam werd geslacht voor de grondlegging van de wereld en waarom? Het gebeurde pas 4000 jaar later. Maar God, toen hij het sprak, moest hij het doen, want hij moet zijn woord houden. En op dezelfde tijd dat het lam werd opgeschreven, werd u met hem opgeschreven. Onze namen werden geschreven in het boek des levens van het lam, niet de avond dat wij tot Christus kwamen, maar voor de grondlegging van de wereld, zei de Bijbel. Dus dat is de verzekerdheid. En de broeder raakte dat vanmorgen aan in deze geweldige zondagsschoollezing. Nu, laten we even ergens een schriftgedeelte lezen. Gewoon als kleine... Ik wil gewoon iets dat op mijn hart is. Ik zou er graag even over willen spreken en dan zullen wij u laten gaan. En wees weer in verwachting voor de dienst vanavond. En nu, ik heb een boodschap op mijn hart die ik onlangs kreeg op weg naar hier. En ik wil, als God het wil, als ik hier volgende zondagmorgen weer ben, het aan de tabernakel brengen op de eerste van de maand. Gewoon iets dat op mijn hart is van de tijd. Ik ging naar een plaats om te eten en ik dacht, wel, word ik gek? Wat is er met mij aan de hand? Ik kan niet tegen deze muziek en al dit spul dat ze vandaag hebben. Deze dwaze vrouwen die zingen. Meer uit een ivoren paleis of en al dit. Ik zei, er moet iets mis met mij zijn. En de Heilige Geest zei, oh nee, als u de wereld of de dingen van de wereld lief hebt, is de liefde van God zelfs niet in u. Dus ik dacht, wel, ik wil me dan niet aanpassen aan deze wereld, dat klopt. En toen begon de Heilige Geest deze boodschap aan mij te openbaren. Ik zou vanmorgen de tijd niet hebben, was trouwens ook te moe. Misschien, als de Heere het wil, volgende zondagmorgen, als we hier nog zijn. Ik moet deze week wat reisjes maken. Maar als ik er volgende week zondagmorgen nog ben, zo God wil, broeder Neville zal het zaterdag in zijn uitzending aankondigen. En we zullen hier zijn, proberen deze boodschap te brengen. En ik wil proberen om het op de een of andere manier te brengen. Het is een evangelie boodschap van de dag, het uur en het seizoen. Wat ik heb voorspeld 6 maanden geleden, dat dit het sluitingsjaar was voor Amerika. En wij zullen zien of het zo is, volgens het evangelie of niet. Dit is de tijd dat ze weg is. Ze gaat ofwel omhoog of omlaag. Dit jaar, dat is juist. Nu, u jonge kinderen, ik wil dat u een blad papier meebrengt en het opschrijft in het schutblad van uw Bijbel, zodat wanneer broeder Brennan misschien is overleden, u zult zien of ik gelijk had of niet, zie. En u zult weten of de Heere nog steeds tot mij spreekt, ziet u. Nu, in Romeinen, het 4e hoofdstuk, wil ik alleen een deel van het woord lezen om zo verder te gaan. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu, aan hem die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Bij hem echter, die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En mogen de Heere zijn zegen aan het woord toevoegen. Nu, het kleine onderwerp, als men het zo zou kunnen noemen, waar ik met u over wil spreken, is goddelijke liefde. En wanneer goddelijke liefde is geprojecteerd en op haar bestemming komt, neemt soevereine genade haar plaats in. Zie, nu kunt u daaraan denken, overdenk het eens, zodat we het nu heel nauwkeurig krijgen, zie. Wanneer goddelijke liefde wordt geprojecteerd en tot zijn bestemming komt, dan neemt soevereine genade het over. Nu, het is een vreemde zaak van hoe dat mensen, het type mensen en wat wij doen in onze omgang. Nu, we moeten allemaal deze feiten onder ogen zien. Dat er mensen zijn bij wie u gewoon heel graag bent. En er zijn mensen die fijne mensen zijn en u houdt van ze. Maar toch is er iets aan de persoon dat u maar nauwelijks bij hen in de buurt kunt blijven. Nu, wij willen het over feiten hebben. Nu, de reden daarvoor is vanwege de sfeer die het individu, hij of zij, schept. Want u bent een miniatuur schepper, omdat u zonen en dochters van God bent. Ongeacht hoe ver u weggezakt bent in zonde, u bent nog steeds zonen en dochters van God. Want u bent gevallen, gedegenereerd in uw ziel en verstand. Maar God is uw schepper en in uw gevallen toestand bent u een verloren, ongedaan gemaakte schepping van God, beheerst door de duivel. Dat is juist, maar nog steeds bent u zonen en dochters van God. Hij wil niet dat iemand onder u verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Zie. En hij heeft alles gedaan wat mogelijk is voor de... Alleen God zelf zou dit kunnen doen. om de kansen te geven aan het schepsel van hem, om te accepteren en te zijn wat hij wil dat u bent, weer terug in uw juiste staat. En geen mens, nu, hier is het en het is behoorlijk scherp, maar niemand is in de juiste verstandelijke toestand totdat hij de Heere Jezus heeft aangenomen. Dat is een diep woord, maar dat is de waarheid. Geen mens is verstandelijk gezien in orde totdat ze Christus Jezus als persoonlijke verlosser hebben aangenomen. Dat klinkt vreemd, maar het is de Bijbel, zeker, dat is waar. Hij is degene. En in uw geschapen wezen, nu u bent gek voor de wereld wanneer u dat doet, want u moet uit de atmosfeer komen waarin u zich bevindt tot in deze andere atmosfeer. Wanneer u dat doet, tilt God u regelrecht op uit de wereld en leeft u in een hemelse atmosfeer, zie. En dan, voor de wereld, bent u gewoon tegengesteld aan wat dat is, zie. En dit is tegengesteld aan de wereld, zie. Nu, wat u wilt doen is door Christus opgetild te worden in een atmosfeer waar u gelukkig bent en vredig. En dan, daarin creëert u een situatie. En nu, vele malen, wij in kerken, dit lijkt misschien vreemd, maar als u er gewoon op let. Nu, dit is voor de gemeente, voor de mensen. De mensen krijgen elkaars geest, in plaats van de Heilige Geest te krijgen. U komt onder een groep mensen. U kijkt naar de wijze waarop een persoon handelt. En die fijne mensen die in die gemeente komen, voor u het weet, handelen ze op dezelfde wijze. Het is altijd, als u een goede vrouw en een slechte man neemt, en hij zal ofwel een goede man worden, of zij een slechte vrouw. En de atmosfeer waarin u leeft, u projecteert aan de mensen met wie u omgaat wat u bent. Dus wat voor soort mensen behoren wij dan te zijn als wij een christen zijn? In wat voor een atmosfeer behoren wij te leven? In een troostende, rustgevende, helende atmosfeer behoren wij te leven. Met ons hart voortdurend in gebed. Met een diepe liefde voor iedere persoon waarmee wij in contact komen. En dat zij... Als ik dit zeg tegen de kleine kerk die voor mij gebeden heeft voor de wereldzending, dat is mijn succes in het bidden voor de zieken. Als ik niet helemaal in het gevoel van de ziekte bij de persoon kan komen, doet het meestal geen goed. U moet er helemaal in mee kunnen gaan totdat het gewoon tot u het zelf voelt. Hier een tijdje geleden, een oude Mexicaanse man, daar ginds op het podium, toen hij naar het podium rende, veel geloof, hij viel neer, haalde zijn rozenkrans tevoorschijn, ik zei tegen hem niet nodig, en via de tolk, broeder Espinoza. Dus hief hij zich op, hij sloeg zijn armen om me heen en begon weg te lopen. Hij was blind, ik keek naar hem, ik keek naar die oude gerimpelde voeten, waarschijnlijk had hij nog nooit van zijn leven een paar schoenen gedragen. Ik keek naar mijn schoenen om te zien of ze hem zouden passen. Ik zou hem mijn schoenen hebben gegeven, hij was blind. En ik keek, hij was breder over zijn schouder, grote man, woog 200 nog wat, denk ik. Hij had mijn jas niet kunnen dragen. En terwijl hij daar stond en het grijze haar, dacht ik aan mijn vader. Ik dacht, als papa tot ongeveer deze leeftijd had geleefd, zou hij ongeveer even oud zijn geweest als deze man, rond de 65 of 70 jaar oud. En ik begon van die man te houden, de wijze waarop ik dacht. Misschien had hij nog nooit in zijn leven een fatsoenlijke maaltijd gehad. Misschien had hij in zijn leven nooit aan een tafel gezeten. En dit alles, en dan in duisternis rond te lopen. Toen kwam er iets in mijn hart. God, wees genadig. Hij is een man. Hij is een broeder. Dan, wanneer dat toeslaat, is er iets dat zalft. Er is een schepping die er beweegt. En het wordt geprojecteerd op deze persoon. Na een paar ogenblikken hoorde ik hem iets schreeuwen over mijn schouder. En hij schreeuwde, ik kan zien, ik kan zien. Wat was het? Goddelijke liefde. Medelijden werd door de Heilige Geest geprojecteerd in deze man. En daarbij, aan het einde van de weg, waar hij niet kon, niets gedaan kon worden. En liefde had zijn plaats ingenomen. En liefde had liefde ontmoet. Toen ging soevereine genade aan het werk. En God, door soevereine genade, herstelde aan een man zijn gezichtsvermogen. Zie, eerst moet u in die gedachte komen. Zo moet u het ook bij een zondaar doen. Veel mensen bidden voor zondaars. Dat is in orde, maar dat is niet de weg om een zondaar te winnen. Het is uw zaak om de zondaar te winnen. U wint hem niet door voor hem te bidden. U wint hem, wint hem door met hem te praten en door Christus aan hem te introduceren. Dat is uw zaak. Dat is uw plicht. Is zondaars te winnen door met hen te praten. En aan hen de liefde van God te projecteren door het woord van God, wat de zondaar wint. Iemand zegt, ik zou niet naar de kerk gaan, ik mag die vrouw wel, ik mag die man wel, ziet u, want u wint hen. Als u thuis zou blijven en alleen voor de zondaar zou bidden en nooit uitging om contact met hem te hebben, is er heel weinig dat kon worden gedaan. Maar u moet bidden en dan gaan. Dat is juist. Ga en doe het. Nu, het projecteren van deze liefde. Een paar dagen geleden hier luisterde ik naar een getuigenis van een grote ploegfabrikant die op het podium stond. Wel, er waren zakenlieden van over de hele wereld die op het podium zaten en deze ploegman. Hij stond op, hij zei, wel, ik wist niet waarom ik geopereerd moest worden. En ik hou van de man. En hij is een groot volgeling van broeder Roberts, onze vriend. En dus toen, hij zei, toen ik ontdekte dat ik ziek werd en last had van stenen, nierstenen, had ik toevallig een maaltijd met de broeder Oral. En, zei, broeder Oral stond op en zei, nu, broeder, ik zie dat u in nood zit, dus, zei hij, ga ik voor u bidden. En hij zei, wel, prijs de Heer. Ik wilde gewoon dat u dat zou zeggen, broeder Oral. En zei dat Oral naar hem toe kwam en zijn handen op zijn nieren legde. En zei, ik bestraf deze niersteen en om deze man onmiddellijk te verlaten. En zei, toen hij dat deed, zei, kreeg ik verlichting. En zei, maar een korte tijd en het kwam weer terug. Zei, ik ging opnieuw naar broeder Oral. En zei, hij bad opnieuw, ik kreeg verlichting. Maar elke keer dat het terugkwam, werd het erger. En hij zei dan, het volgende waar ik aan dacht, als ik, zei hij, naar broeder Branham toe kon gaan en voor hem kon staan. En de Heilige Geest tot hem zou komen, hij zou mij dan vertellen waarom ik niet genezen werd toen broeder Oral voor mij bad. Dus hij vertrok en hij kwam naar Louisiana. Ik was daar in de diensten en ik stond 20 minuten voor hem. De Heilige Geest zweeg, zei niets. Ik bad voor hem en hij zei dat hij zich beter voelde. En hij kwam er, toen begon hij, werd nerveus, opgewonden. Hij ging van plaats naar plaats, iedereen bid voor hem. En hij hield van de Heer. Maar uiteindelijk kwam het tot een punt dat hij naar Mayo werd gestuurd. De Mayo-kliniek onderzocht hem en zei, u heeft 1 kans op 1000 op te leven. Het veroorzaakte een infectie. Uw hele lichaam is vergiftigd en uremisch. En oh, ik vergeet wat niet allemaal. Zeiden, u hebt 1 kans op 1000. Dus hij zei, ik nam het. Hij zei, ik bad, o God, u weet dat ik van u hou en ik ben bij al uw dienstknechten geweest. En hij nam de kans en ze brachten hem onder narcose en zei dat toen hij wakker werd in de kamer, zei hij dat er een licht in de kamer scheen en de glorie van God was overal om hem heen. En de artsen waren verbaasd. Ze kwamen binnen en zeiden, wel, wat is hier gebeurd? Wel, zei hij, ik heb zin om naar huis te gaan. Wat was het, zie, hij had zijn hoop gevestigd op, als mij ooit iets overkomt, ga ik naar broeder Roberts. Als dat mislukt, ga ik naar broeder Branham. En toch hield hij van de Heere Jezus. God moest al het andere laten mislukken om hem daar op zijn bed te krijgen, zelfs toen de dokter zei, wij kunnen niets doen. En dan, toen goddelijke liefde ten einde was gekomen, trad soevereine genade binnen en nam haar plaats in. Het zal het elke keer doen. Als uw motieven juist zijn, uw alternatieven juist zijn, als u goddelijke liefde zult hebben en gelooft, voorwaarts wandelt, aan niets twijfelt, als het zover komt dat het lijkt alsof het einde van de weg is gekomen, dan komt er soevereine genade voor in de plaats. Hoe ik het heb zien werken, hoe ik het in mijn eigen leven heb gemerkt, en niet alleen door een theologie of ook niet door enige ervaring van iemand anders, ik ben zo blij dat ik vandaag uit persoonlijke ervaring kan spreken, te weten dat dat de waarheid is. Waarom zijn wij dan bang? Zolang we weten dat de liefde van Christus goddelijk rust in ons hart, dat we zijn overgegaan van dood in leven, hebben alle demonen uit de hel geen kans om binnen te komen. Zelfs niet bij de dood, als u in die liefde en dat geloof blijft doorgaan. Het is net als een kleine baby. Neem een kleine baby. Ik zal het u laten zien, zodat de kleintjes het kunnen begrijpen. Hier is mevrouw Kelly, die hier voor ons zit. Toen een dronken soldaat, geloof ik dat het was, daar zo op hen inreed. En ze hier voor dood werd aangenomen. Ze brachten haar naar een ziekenhuis, bewusteloos. Toen alles mislukt was en ze op weg was. En toch, met de liefde van God in haar hart, kwam ze erdoor. Ging daar binnen die dag en toen werd soevereine genade geprojecteerd naar goddelijke liefde. En hier zit ze vanmorgen onder ons en leeft vandaag. Zie, het is iets dat er gebeurt. Wanneer u aan het einde van uw weg komt, wanneer u tot een plaats komt waar u zich niet kunt bewegen, dan zal de kracht van God binnenkomen door soevereine genade, wat u ziet. Neem een klein kind, een kleine baby, die kleine driftbuien heeft, spasmen, en ze schreeuwen en schoppen en gillen. En als eerste weet u, houden ze hun adem in. En u ziet een moeder hem grijpen en eraan trekken en hem in de lucht gooien, in zijn gezicht blazen. Laat hem met rust. Er is in de hele medische geschiedenis nog nooit een geweest die op die manier gestorven was. Ze zullen niet sterven. Hij heeft gewoon een driftbui. Hij probeert medelijden te krijgen. Hij probeert zijn zin te krijgen. En het is gewoon een driftbui. En nadat hij zijn driftbui tot een plaats krijgt waar hij zijn adem heeft ingehouden, waar hij niet verder kan gaan, dan valt de natuur in. En hij ontspant zich en begint weer te ademen. Al het optillen en schreeuwen dat u doet, maakt alleen uw gegil en in zijn gezicht zitten blazen, maakt hem erger. Dat is hoe het is nadat wij van kerk naar kerk zijn gereisd, van het kastje naar de muur, van genezingsdienst naar genezingsdienst. Broeder, neem liefde en ga voorwaarts, want u bent aan het einde van de weg. God zal soevereine genade projecteren wanneer u aan het einde van de weg komt. Als de liefde haar verzadiging heeft bereikt, dan is God verplicht. Wanneer u aan uw einde bent gekomen en de mens aan zijn einde is gekomen, dan neemt genade het over. Het is Gods natuur om zo te doen. Hoe dat ik het heb gemerkt, hoe dat wanneer ik zou... Excuseer dit persoonlijke getuigenis nu even een ogenblik. U hebt het boek gelezen, daar ginds die dag in Portland, Oregon, toen die maniak op het podium afrende. Mij zou ombrengen, elk van jullie heeft dat misschien in het boek gelezen. Wat gebeurde er? God stuurde me om het evangelie te prediken. En dat deed ik. Duizenden mensen waren verzameld. De straten stonden vol en van binnen waren er zo'n 60, 100. En het stortregende en de mensen die daar stonden, hun harten verlangend, hongerig. Dat was waar niemand anders op het veld was. Versiersel was over de samenkomst en ze moesten u door menigten en alles en nog wat halen met politie-escortes om u binnen te krijgen. Ik was in een kamer geweest en had daar twee kleine officieren naar Christus geleid in de kleedkamer. Twee jonge mannen bij de politie, net over de 20. Een van hun moeders was de vorige avond genezen en ze bogen daar allebei neer. En ik leidde ze naar de Heer Jezus. Liep op het podium om geloof te spreken. Plotseling was er een maniak die middag verderop in de straat een prediker had geslagen, uit zijn instelling ontsnapt, zijn sleutelbeen brak, zijn kaak brak. Hij had een waanzin om predikers te vermoorden. Hij rende naar binnen en dacht, dit is mijn kans. Hij kwam naar het podium, woog ongeveer 250 of 260 pond, bijna 2,8 meter, zwaaide heen en weer met zijn handen. Hij zei, jij huigelaar, jij slang in het gras. Daar was het, Gods dienst op orde, mensen werden genezen, duizenden die werden gered en gezegend, predikers geïnspireerd. Deze grote opwekking, toen nog maar net in het begin ervan, om over de hele wereld gebracht te worden. Daarboven zat T.L. Osborne, amen, die tienduizenden zielen tot Christus heeft gewonnen. Zat daar, voorganger van een kerk, samen met 8 of 10 uit zijn gemeente, die naar beneden keken vanaf het balkon. En die maniak rende naar het podium toe om de samenkomst van de Heer te verstoren. En hij zei, jij slang in het gras, jij huigelaar, je voordoen als een dienstknecht van God. Ik zal je vanavond laten zien dat je geen dienstknecht van God bent. En ik zal elk pot in je miserige kleine lichaam breken. En hij rende daarheen en trok zijn grote vuist terug om mij te slaan. Ik keerde me om, predikers liepen alle kanten op weg, van alles. Stond er en hij spuwde en spuugde in mijn gezicht. Hij zei, jij slang in het gras, ik zal je laten zien hoe zo'n dienstknecht van God je bent, jij bedrieger. Ik zei niet één woord. Ik keek gewoon naar hem en ineens, de Heilige Geest, ergens iets. Wat zou u denken als een man in uw gezicht spuugde? Wel, als er enig temperament in u is, zou het stijgen, zeker. En daar kwamen twee politieagenten naar voren. Dezelfde twee agenten die met de dingen in hun handen om de man neer te slaan, om hem weg te voeren. Maar ik kon ze het niet laten doen. God had liefde in mijn hart gebracht voor dat sterfelijke wezen. Ik dacht, het is niet de man, het is een duivel die hem in die toestand heeft gebracht. Die man zou een normale man zijn die wil liefhebben en leven, net als andere mannen. Maar het is de duivel die hem in zo'n toestand heeft gebracht. En er begon een liefde uit te vloeien voor die man. En voor u het wist, viel die man daar voor mijn voeten neer. Toen goddelijke liefde was geprojecteerd, stapte soevereine genade binnen en nam haar plaats in. Het zal het elke keer doen. Hier niet lang geleden, toen, ik heb u dit misschien al eerder verteld, vorig jaar, het jaar daarvoor is het nu, ik was daar mijn tuin aan het maaien, probeerde mijn tuin gemaaid te krijgen, rond en rond. Ik moest stoppen en mij omkleden, naar binnen om voor iemand te bidden, naar buiten toe, wel, mijn tuin was overwoekerd. Voordat ik de voorkant kon maaien, zou het hoog zijn gegroeid. En dus, op een dag was ik achteraan met mijn oude maaimachine aan het maaien, probeerde het met een kleine benzinemaaier, en ik vergat dat er een nest hoornaars daar in de hoek zat. En ik ramde die maaier naar tegenaan, en daarachter had ik mijn hemd uit, geen hemd aan. Ik raakte dat hek met die maaimachine, zonder hemd aan. In een oogwenk zat ik helemaal onder de hoornaars. U weet wat ze zijn, een groot nest hoornaars. Ze zouden u doden, hele grote beestjes die maar zoemden. Oh, dacht ik. Eerst was ik er bang van. Toen begon er ineens iets te gebeuren, begon het rustiger te worden. Die hoornaars zoemden nog steeds rond. Nu, dit klinkt kinds, dit klinkt kinderachtig. Maar de God des hemels weet of het de waarheid is of niet, voor wie ik sta. Toen, in plaats van te proberen te vechten en die hoornaars te slaan en te meppen, kwam er een soort goddelijke liefde over mij heen. En ik dacht, arme kereltjes, jullie hebben het recht om een nest te bouwen. Dat is de wijze die God voor je heeft gemaakt om jezelf te beschermen. En ik heb jullie gestoord en het spijt me dat ik het deed. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik jullie niet storen. Ik wilde het niet doen, maar ik zei, ik ben de dienstknecht van de Heere. En zijn zieke kinderen zijn hier om voor gebeden te worden en ik moet opschieten en deze tuin maaien. Nu, jullie kleine schepsels van God, in de naam van Jezus Christus, ga terug naar je nest. Ik zal jullie niet storen. En wat was het? Het was een situatie waar ik doodgestoken had kunnen worden. In de liefde van God, met een onderworpen hart, kwam het projecteren van liefde naar voren. En soevereine genade nam het over. Wat kon die hoornaars vertellen, spreken en elke hoornaar vloog in een cirkelvormige formatie en stelde zich op als een militair stel soldaten en ging regelrecht terug naar hun nest. Wat was het? Ik kon niet tot de hoornaars spreken. Ik kan niet met ze praten. Hoe kon ik voorkomen dat ze me zouden steken? Ik was aan het einde, maar ik had liefde. God gaf liefde voor die hoornaars en ik sprak tot hen door mijn stem. En de Heilige Geest, door soevereine genade, leidde die hoornaars regelrecht terug naar hun nest. Niet veel verderop in de straat op een dag, een oude Guernsey daar in Henryville, deze grote oude stier hier die deze kleurling doodde op Brooks boerderij hier, doodde een kleurlingman, doodde bijna die westjongen op dezelfde manier. Ze gooiden hem daar op de boerderij. Ik wist het niet, ik was op patrouille. Hoorde een geweer te dragen, ik had het niet. Op een dag toen ik erover ging, ik dacht dat ik erheen zou gaan om voor een zieke te bidden. Ik ging dat veld over en dacht er niet aan, die stier in dat veld. En ik kwam tot helemaal midden in het veld. Wat gebeurde er? Voor u het wist, uit dat kleine oude struikgewas stond deze grote vechtstier op, lange horens zo, en hij brulde. Ik wist dat dat die dodelijke stier was. Ik keek terug. Ik was te ver van het hek, ongeveer 200 meter. Hij stond geen 10, 12 meter van me vandaan. Daar stond hij, met zijn horens naar beneden, en slaakte een grote brul. Ik had geen geweer en geen boom om in te klimmen. Ik kon niet terug naar het hek. Ik dacht wel, dit is het einde, Bill Branham. Hier is waar je je ondergang ontmoet, om gemarteld te worden, doodgespied, hier buiten in het veld. Ik stond daar. Maar plotseling begon daar iets tot rust te komen, hart, de glorie van God. Er kwam iets in mijn hart, ik dacht, ik heb dat arme dier gestoord. Het is niet dat arme dier, het is de duivel die hem het laat doen. En ik weet maar één ding, hier is het, ik wil dat u het hoort. Er is maar één ding dat de duivel zal overwinnen en dat is pure goddelijke liefde. Liefde zal alles overwinnen. God had de wereld zo lief het overwonnen zonde-kwestie, het overwonnen ziekte-kwestie, het zal het verschil in de kerk overwinnen, het zal alles overwinnen wat er anders aan is om overwonnen te worden. Het zal het doen als u het gewoon toestaat dat het het doet. En toen dit grote beest op mij afkwam, en in plaats van dat beest te haten, broeder Mike, had ik hem lief. En ik dacht, je bent Gods schepsel, wie anders had je kunnen maken behalve God? En je lag daar vredig en ik kwam op jouw territorium, het borden over het hele veld. Ik had er niet aan gedacht. Ik week gewoon af van mijn gewone gebied om naar een zieke man te gaan en voor hem te bidden. En daar zag ik die kerel aankomen en zijn hoofd zwaaide gewoon zo heen en weer. En hij kwam op mij af om mij te doden. En ik wist het. Maar goddelijke liefde begon te komen. Ik dacht, arm beest, een domme bruut, weet niet beter. Daar lag je en ik verstoorde je. Dus nu, ik ben Gods dienstknecht, jij bent Gods schepsel. In de naam van Jezus Christus, ga terug en ga liggen, want ik ben op weg om te bidden voor een van Gods zieke kinderen. Ga terug en ga liggen. En die stier kwam op mij af net zo hard als hij kon. Geen angst, ik was niet banger dan ik voor broeder Neville zou zijn die hier zit. Gewoon een pure, heilige liefde in mijn hart. Wat deed het? Het schiep een atmosfeer. En die stier rende regelrecht die atmosfeer in. Nog geen 3 meter van mij vandaan stopte hij en spreidde zijn poten. Hij keek hierheen zo verslagen met de meest zachtmoedige blik op zijn gezicht en draaide zich om en liep weg en ging liggen. En ik passeerde binnen 1,5 meter. Wat is dat? Wanneer goddelijke liefde wordt geprojecteerd, neemt soevereine genade het op dat moment over. Dat was dezelfde God die kon voorkomen dat de leeuwen naar Daniël kwamen. En ze kwamen met een brul en oude Daniël stond daar, gehuld in de liefde van God. De leeuwen gingen opzij en legden zich neer. Het was vreedzaam. Ik zeg u, mijn broeder, wanneer God u in goddelijke liefde kan omhullen, dan is er vrede in de vallei voor u. Dat is zo. Hier enige tijd geleden kwam ik aan vanuit Dallas, Texas. Ik vloog met het vliegtuig op weg naar huis. We hadden daar een samenkomst gehad en onderweg kwamen we in een storm terecht en het vliegtuig moest noodgedwongen in Memphis landen. En toen ik in Memphis was, hebben ze me daar ondergebracht in het Peabody Hotel. Oh, een geweldige luxe plek. Ik voelde me zo niet op mijn plaats. Ik was daar die nacht en bleef de hele nacht. Ze belden me de volgende morgen en zeiden, eerwaarde Branham? Ja, zeiden, de limousine zal u nu om precies 7 uur ophalen. Het vliegtuig zal om 7:30 vertrekken. Ik zei, dank u meneer, en hing op. Ik stond op en bad en ik dacht, wel, ik heb misschien tijd om naar een brievenbus te rennen. Heb hier wat post die ik gisteravond heb beantwoord. Ik stond op en liep de straat uit, liep op straat en zong. Ik liep door de straat heen met deze stapel brieven in mijn hand op weg naar het postkantoor. Ik voelde iets vreemds. U weet waar ik het over heb, niet waar? Net alsof alles gewoon tot rust kwam. Oh, wat een gevoel. Ik dacht, oh my, is dit niet wonderbaar? Nu, Doc zong vroeger een liedje. Laat mij wandelen met de hemelse duif. Vul mijn weg elke dag met liefde. Daar dacht ik vroeger aan. En deze liefde begon zich uit te storten. Een overvloed. We hebben liefde, maar we hebben de overvloed van liefde nodig. De overvloeiing van liefde. U zegt, oh, ik hou van zondaars. Maar, oh, broeder, zuster, houdt u echt genoeg van hen om erop uit te gaan en met hen te praten en hen tot Christus trachten te winnen? Ziet u wat ik bedoel? U zegt, ik heb de Heere lief. Maar kunt u hem vertrouwen wanneer de dokter zijn hoofd schudt? Kunt u hem vertrouwen als al het andere weg is? U hebt een overvloeiende doop van liefde nodig, goddelijke liefde. Als het lijkt, wanneer u bidt en uw gebed wordt niet beantwoord, hebt u hem dan nog steeds lief? Is er iets dat u verder blijft zuiveren? Dat is Gods soevereine genade, die het moet overnemen. Het moet. Het is Gods natuur. God kan niets anders doen dan dat. Toen God de zonde van deze wereld zag en zag dat de mensen stierven zonder hoop en niet gered konden worden, en toch wist hij dat de mensen hem zouden liefhebben, zette het God onder druk en het bewees zijn natuur. Gods natuur is liefde. God is liefde. en het zette Gods natuur onder druk, totdat hij een uitweg moest voorzien voor degenen die wilden ontsnappen. En hij zond zijn zoon in de wereld, gemaakt naar de gelijkenis van zondig vlees, om onze zonden en ziekten naar Golgotha te dragen. God deed het. De liefde van God die uitging, riep om soevereine genade. En God zei nooit, als u het doet, als u dit doet, doe ik dit. God, zonder enige voorwaarden, zond hij zijn zoon om in uw plaats te sterven en de zondekwestie op te lossen. Had niets te maken met wat u ervan denkt. God deed het hoe dan ook. Amen. Goddelijke liefde onder druk gezet, soevereine genade moet haar plaats innemen. Dat is het enige wat er is, wanneer goddelijke liefde op de juiste plaats is gezet. Luister goed. Die ochtend, toen ik uit het vliegtuig stapte of uit het hotel kwam, op straat begon te lopen, ik wandelde al zingende. Ineens leek er iets over mij heen te stromen, een grote uitstorting van liefde. Ik dacht, oh, als ik maar kon, oh, ik geloof alsof ik voel, als ik slechts iemand kon zien om voor te bidden. Dat is hoe u zich voelt wanneer er iets in uw hart is dat aan het trekken is. Onlangs, mag ik weer even stoppen, onlangs werd kleine Sarah ziek. Toen we vertrokken, oh, het was zo heet. En ik was elke nacht op geweest, kreeg ongeveer 2 uur slaap, afgevaardigden vanuit alle delen van de wereld. Moest deze ontmoeten, die ontmoeten, bidden, predikte 3 keer per dag. Oh, uitgeput. Ik ging gewoon en toen stapte ik eruit en moest ik wachten. En toen reed ik een paar mijl buiten de stad. En ik was zo slaperig, zelfs vroeg in de morgen, dat ik langs de kant van de weg moest gaan liggen om te slapen. Na een paar minuten stond ik op en ging weer verder. Ik kon gewoon mijn ogen niet open houden. Probeerde door te zetten om bij deze vrouw te komen. Door de hete brandende woestijnen van Nebraska ging daar doorheen. En ik dacht, oh tjong, kleine Sarah was gewoon aan het kokhalzen en overgeven. Arm klein ding was de hele nacht ziek geweest. De volgende ochtend was ze zo ziek dat we de auto moesten stoppen. Ze werd wit in haar gezicht. En bovendien was ik zo moe en uitgeput. Ik dacht, oh God, oh de situatie is verschrikkelijk. God, kijk hier, ik kan niet rijden, ik ben zo moe. En ik ben daar ginds geweest met uw volk, proberend mijn best te doen. En kleine Sarah is zo ziek, wel, we gingen. En ik ging daarheen en legde mijn handen op haar. Ik zei, dierbare hemelse vader, u hebt mij dit kind gegeven. Dit is de uwe, ik heb haar alleen maar opgevoed. Ik legde mijn handen op haar, iets begon diep in mijn hart te bewegen. Dat maakte een einde aan het braken. Ze had nooit meer overgegeven vanaf die dag tot nu toe. De tweede dag begon Becky erg ziek als een virus en braakte, de kleine braakte de hele nacht. De volgende dag zei Miede, laten we wat Pepto-Bismol halen. Schonken een paar lepels vol en gaven het haar. De kleine braakte het gewoon weer uit. We kwamen in de Tetons. Toen wij het hete gebied verlieten en omhoog begonnen te gaan, ze wilde de prachtige bergen zien. Ze kon het niet aan, ze was zo ziek. Ik zei, schat, kijk hier, ik wil een foto maken. Zei, papa wil een foto van je maken, zodat je de berg daar kunt zien. Ze zei, oh papa, ik voel me net alsof ik dood ga. En we gaven haar dus nog een Pepto-Bismol. We hadden die ochtend gebeden, zeiden, Heere, heb genade. En oh, dat hielp niet. We kwamen dus daarboven en ik liet haar eruit. Ik zei, schat, stap uit in de frisse lucht. Het was koud, ze had haar kleine jasje aan. Sneeuw lag op de grond, dus ik stapte uit en zij probeerde. Ze zei, ja papa. Deed en het water kwam uit haar kleine mondje. Ik keek en haar kleine ogen waren verzonken. En haar mondje zo waterig als het maar kon zijn. Ik liep erheen, ik keek omhoog naar de berg. Ik zei, ik kijk naar de heuvels, vanwaar mijn hulp komt. Mijn hulp komt van de Heere. Plotseling begon er iets diep in mij te keren. Oh, ik wou dat ik het de hele tijd kon hebben. Ik liep daar naar de zijkant van de auto, opende de deur. Ik zei, kijk eens hier naar papa, schat. Oh ja, dat deed het overgeven voor goed weggaan. 5 minuten later renden ze rond en speelden ze met Sarah. Wat is het? Wanneer goddelijke liefde wordt geprojecteerd, komt er soevereine genade voor in de plaats. Het moet wel. Die ochtend liep ik door de straat in Memphis, terug naar mijn verhaal. Ik liep door de straat in Memphis, zingend voor de Heer, en ineens zei iets stop, en ik stopte. Ineens zei het, draai u om en ga terug de andere kant op. Wel, dat was in de richting van de rivier. Ik dacht, oh my, ik liep een stukje verder, dacht, wel, dat was gewoon iets dat ik maar, weet u, krijgt er vaak een indruk van, weet u wel. En vaak maken mensen fouten door indrukken te volgen in plaats van goddelijke leiding. Dus ik begon verder te lopen, ik dacht, dat was slechts iets dat ik voelde. En oh, hoe verder ik kwam, hoe erger het werd. Ik stapte naar boven in een kleine zijplaats, keek rond, er lagen daar wat visspullen. Ik dacht dat ik zou doen alsof mensen die voorbij liepen alleen maar naar deze visspullen kijken. Waar ik gekomen was, iedereen had min of meer de wandeling, die groep verlaten waar het licht keerde. Ik zei, lieve hemelse vader, wat wilde u dat ik deed? Was dat u die mijn hart roerde? Ik heb gewoon het gevoel dat ik van binnen barst, gewoon iets wat zich uitstort. Iets zei, keer je om en ga terug. Ik zei, waarheen? Zij keer je om en ga terug. Maakt niet uit waarheen, blijf gewoon doorgaan. Ik keerde me om en begon weer de straat af te lopen. Ik liep, ik keek naar mijn horloge, het spoorde me nog steeds aan, het was al laat, ging een beetje verder, was te laat, om 7:30 vertrokken, was 8:00. Oh, jongen. Ik ging helemaal terug naar waar het gewoon allemaal kleurlinghuizen zijn. Een heleboel oude kleurlinghuizen daar ginds, heel ver weg. En ik liep daar verder, de zon stond toen heel hoog, vroeg in het voorjaar, wolken allemaal weg. Ik dacht wel, ik heb mijn vliegtuig gemist. Maar ik dacht, oh god, dat is in orde als ik het vliegtuig mis, zolang u... Waar leidt u mij naartoe, heren? Ik weet niet waar u mij heen brengt. Waar ga ik heen? Dat zijn mijn zaken niet. Gewoon door blijven lopen. Ik liep gewoon door. Na een tijdje keek ik, leunend over een poort, zo. Was daar een typische oude tante Jemima, leunend over de poort. En haar grote dikke wangen stond daar en een hemd zo om haar hoofd gewikkeld en van achteren vastgebonden. Ik was zo dus aan het lopen en ik kwam bij haar. De tranen liepen zo over haar grote dikke wangen. Ze keek me aan, zei, goedemorgen, dominee. Ik zei, mevrouw, en zei, goedemorgen. Ze grinnikte wat en keek naar me, tranen in haar ogen. Ik dacht, ze noemde me dominee. Zo noemen ze een prediker in het zuiden, weet u. En ik zei, hoe wist u dat ik een dominee was? Ze zei, ik wist dat u zou komen. Wat blieft? Zei, ik wist dat u zou komen. Ik zei, ik begrijp het niet, tante. Wilt u het mij uitleggen? Ze zei, weet u, heeft u ooit dat verhaal gelezen over de Tsunamitische vrouw die geen kinderen had en ze vroeg de heren om haar een kind te geven en zij en Elia kwam en zegende haar en ze kreeg een kind? Ik zei, ja mevrouw, ik herinner me dat. Ze zei, ik ben zo'n vrouw. Zei, ik had geen kinderen en ik bad tot de heren en ik vertelde de heren, als hij mij zou zegenen en mij een kind zou geven, dan zou ik het voor hem groot brengen. En zei, hij gaf mij een kind. En zei, ik heb over het wasbord gewassen, een kleine oude plek daar aan de zijkant. Zei, ik heb over het wasbord gewassen om dit kind groot te brengen. En ze zei, toen hij groot werd, dominee, nam hij de verkeerde weg. En zei, hij kwam in het verkeerde gezelschap terecht. En hij ligt hier binnen te sterven. En zei, de dokterman was hier eergisteren toen hij bewusteloos raakte. En zei dat ze helemaal niks meer voor hem konden doen. Ze hadden hem 606 salvarsan gegeven en wat niet meer, kwik en penicilline, niets. Geslachtsziekte, syfilis, denken dat de klep van zijn hart weg is. En zei, er is niets dat voor hem gedaan kan worden. En zei, hij ligt hier te sterven. En zei, o heren, ik wil mijn baby niet op die manier zien sterven. En zei, als ik hem maar kon horen zeggen dat hij gered was. En zei, ik bad 2 nachten lang. Zei, vanmorgen, rond 3:00, zei, heeft de heren mij laten slapen toen ik op mijn knieën knielde. Zei, ik droomde een droom. Zei, ik zag een man komen met een lichte kleurd pak aan, met een kleine half-westerse hoed aan de zijkant van zijn hoofd. Ik zei, heren, ik was de vrouw, maar waar is uw Elia? Zei, hier komt hij. Zei, ik stond meteen op uit haar bed en sindsdien sta ik hier op u te wachten. Dat is hoe ik gekleed was, precies. O, broeder, wanneer goddelijke liefde wordt geprojecteerd, die moeder met haar baby, ja, 80 kilo, maar hij was nog steeds haar baby, lag daar te sterven in schande. Ongeacht hoe schandelijk hij was haar baby. Ze hield van hem, dat is de liefde van een moeder. Ongeacht hoeveel schande hij ook had gebracht, hield ze nog steeds van hem. En als u uw baby niet kunt vergeten, wat er ook gebeurt, hoeveel te meer kan God u dan niet vergeten? Hij zei, uw namen zijn gegraveerd in de palmen van mijn hand. Een moeder kan misschien haar zuigeling vergeten, maar nooit zal ik u vergeten. Ongeacht wat u hebt gedaan, hoe ver u bent teruggevallen, hoe diep in de problemen u bent geweest, God houdt nog steeds van u. God houdt van u, houdt die liefde overeind, laat het niet ontbreken. Dus zuchtte ze, ze zei, oh, ik kon het gewoon niet doen. En ze zei, dominee, ik droomde een droom en ik zag u aankomen. En zei, toen ik de straat afkeek en ik dat kleine lichte pak zag en dat kleine hoedje aan de zijkant van uw hoofd, zei de geest tegen mij, daar is hij. En zei, wilt u niet binnenkomen? Ik dacht, oh God, ik dacht, misschien is dit waar u mij naartoe leidde, dit is de reden dat ik moet komen. Ik wist het niet. Ik deed de poort open, er zat een ketting aan en een ploegpunt. Ik weet niet of u er ooit een hebt gezien of niet. Ik deed de kleine oude deur open en ging naar binnen. Broeder, ik ben in koningspaleizen geweest. Ik ben in de rijkste huizen ter wereld geweest. Ik ben bij multimiljonairs geweest. 20 zoveel als 28 miljoen dollar waard. Ik heb over een tapijten gelopen waar het geniele was van de ene kant naar de andere. Waar ik comfortabel op het blote tapijt kon gaan slapen. Maar een heerlijk huis. Maar daar was niet eens een tapijt op de vloer. En een klein oud ijzeren hemelbed dat daar stond. Een klein oud dekentje dat over deze jongen was getrokken. Er hing een bordje op de deur. God zegene ons huis. Ik wist dat ik in de aanwezigheid van een christelijk huis was. Ik wist dat ik ergens was waar gebeden werd. Geen pin-ups aan de muur. Geen vulgaire foto's. Maar de Bijbel lag open op het kleine oude marmeren tafeltje en lag daar. En een grote jongen lag daar op het bed, tekens in zijn hand, deed Ik dacht, oh my, voelde zijn voeten, het was plakkerig en koud. De dood was nabij, de jongen. En hij bleef maar zeggen, oh, het is zo donker, het is zo donker. En ik zei, waar heeft hij het over? Zij zei, dominee, zei, hij denkt nu al heel wat dagen dat hij buiten op een grote zee verdwaald is. Zij, hij weet niet waar hij heen gaat. En zei, dat is wat mijn hart pijn doet. Zij, hij gaat weg en hij is verdwaald buiten op zee. En hij weet niet waar hij heen gaat. Zij, dominee, ik heb gebeden, ik heb alles gedaan. Ik heb alles gedaan. Ik wil niet dat hij verloren gaat, dominee. En zij, daarom bad ik. Ik zei, tante, wat is er aan de hand met de jongen? Ze zei, het is een geslachtsziekte. De dokterman zei dat hij stervende was, dat er niets meer aan gedaan kon worden. En zei, hij is bewusteloos. Hij is al 2 dagen op zee verdwaald. Zij zei, wilt u voor hem bidden? Ik zei, tante, mijn naam is Brenham. Hebt u ooit over mij gehoord? Zij zei, nee meneer, ik geloof van niet, dominee. Ik zei, wel, ik ga u iets vertellen. Ik zei, mijn bediening is bidden voor de zieken. Ze zei, is dat zo? Ik zei, ja. En ik zei, vertelde haar over hoe het vliegtuig neerkwam en alles. Ze zei, is dat de waarheid, dominee? Ik zei, ja. Ze zei, wel, ik wist dat hij me niet in de steek zou laten. Ik zei, gaat u bidden, tante? En ze knielde daar neer en over een gebed gesproken. O, broeder, hoe die oude heilige met God in contact kon komen, daar bad ze tot de tranen uit haar ogen stroomden. Ik keek op en hij bleef maar oeh doen. En ik zei, nu, tante, ik zal bidden, u met mij mee. Ik legde mijn handen op zijn voeten. Ik zei, hemelse vader, mijn vliegtuig is al weg, voor zover ik weet. En hier was deze arme oude moeder om haar baby aan het huilen. En voor zover ik weet, is dit waar u mij naartoe hebt geleid. Ik bid dat u hem genadig zult zijn. En rond die tijd hoorde ik hem zeggen, mama, oh mama. Ze stond op en veegde de tranen uit haar ogen. Ze zei, ja lieverd, voelt mama's baby zich beter? Begon hem over zijn hoofd te aaien. Hij zei, mama, het wordt licht in de kamer. Het wordt licht in de kamer. Soevereine liefde. Toen goddelijke liefde in het hart van God werd geprojecteerd, moest soevereine genade in haar plaats antwoorden. Als ik eraan denk dat een arme moeder daar, die vasthield met haar gebed tot God en dit alles, en wat gebeurde er toen? God, door zijn genade, God in zijn barmhartigheid zou een vliegtuig uit de lucht halen en het aan de grond houden om het gebed van een arme, onwetende kleurlingvrouw te beantwoorden. Toen goddelijke liefde werd geprojecteerd, ongeacht hoe arm ze was, hoe zwart ze was, hoe geel ze was, wat ze ook was. Wanneer goddelijke genade wordt geprojecteerd, moet soevereine genade haar plaats innemen. Die liefde van die oude moeder daar, hoe zij huilde. En de jongen, een paar, ongeveer 2 jaar daarna, ging ik op weg en zat in een trein die kant op ging. Ik stapte uit en ging erheen om een hamburger te halen. Ze wilden er ongeveer 70 of 80 cent voor in het vliegtuig en ik in de trein. En ik kon hem voor ongeveer 20 cent in het kleine kraampje kopen. Ik stapte uit de trein, begon erheen te lopen. Er was iemand met een rode pet die, hallo, dominee Brenham, zei. Ik keek om, ik zei, goedemorgen, zoon. Wel, zei hij, kent u mij niet? Ik zei, nee, ik geloof van niet. Hij zei, weet u nog, ongeveer 2 jaar geleden, toen u bij ons kwam en voor mij bad, en mijn mama daar? Ik zei, bent u de jongen? Zei, ja, dominee Brenham. Zei, ik ben niet alleen genezen, maar ik ben gered nu, ik ben een christen. Soevereine genade, ja meneer, broeder, ik zeg het u, wanneer genade, wanneer God liefde geprojecteerd ziet, moet genade haar plaats innemen. Een paar weken geleden bij mij thuis, u weet het nog, velen van u, wel, toen die oude opossum daar lag, toen dit jonge meisje hier in de buurt haar baby had verdronken, en toen God haar een baby gaf, en ze wilde het niet grootbrengen, en ze wikkelde het in een deken en gooide het daar buiten en verdronk het in de rivier. Ik zei, dat is geen moeder, dat is lager dan een hond, een dier zou dat niet doen. En als de soevereine liefde van God naar een dier geprojecteerd zou kunnen worden, hoeveel te meer kan er naar een man of een vrouw worden geprojecteerd? Dat is juist. En deze oude moeder opossum die haar weg vond door die laan heen, u kent het verhaal. En hoe ze binnenkwam en daar 24 uur lang op mijn stoep lag, zonder dat ik er zelfs iets van wist. Broeder Woods en hen die daar achterin zaten en zuster Woods met medelijden voor het dier zeiden, broeder Brenham, waarom laat u het lijden? En die arme kleine baby opossums die het melk van haar dronken, terwijl zij daar lag, dood, zeiden, waarom doodt u ze niet, broeder Brenham, of vernietig toch de oude moeder? Ze was niet helemaal dood, ze was, je kon haar slaan en je kon een beweging uit haar krijgen. En daar, ze lag daar de hele nacht. En de volgende dag, kleine Becky daar, ze kwam buiten, zei papa. Wel, de volgende ochtend, tegen daglicht, zei ze, wat ga je doen met die opossum, papa? Zei, ik heb er gewoon de hele nacht over nagedacht. En ik zei, ik ook, Becky. Ik ging naar beneden in de kamer. Ik zei, ga terug naar bed, lieverd. Het is te vroeg voor je om op te staan. Ik ging daar in mijn studeerkamer zitten. Ik dacht, ik zal iets moeten doen met die oude opossum. Ik weet niet wat te doen. Toen hoorde ik een stem, in zoverre dat ik het niet eens verwachtte. Daar, toen die ochtend appels langskwamen voor broeder Hall, toen hij genezen werd van kanker, daar waar de zieken en gekwelden werden genezen, ik zat in de kleine oude studeerkamer. Ik hoorde een stem zeggen, ik heb haar naar u gezonden. Ze heeft daar als een dame gelegen, 24 uur lang, wachtend tot voor haar gebeden werd, en u hebt er geen woord tegen mij over gezegd. Ik zei wel, ik wist het niet eens. Ik zei wel, bedoelt u dat u die opossum daarheen stuurde? Ik dacht, wat is er met mij aan de hand? Praat ik tegen mezelf? Ik hoorde mezelf tegen mezelf terugspreken. Ik liep daar buiten, kleine Becky keek nog steeds door de deur. Ik liep daarheen, die oude opossum daar, en dauw over haar heen en alles meer. Ik zei, hemelse vader, als u die arme onwetende opossum hebt gestuurd, als u haar hierheen hebt gestuurd, op de een of andere manier werd in mijn hart een liefde voor haar gelegd, omdat ze een moeder was, zodat ik haar niet kon doden, haar baby's niet kon doden. En soevereine genade, om de rest van de mensen te leren wat ze behoren te weten, heeft haar hier gebracht. En God, ik bid in Christus naam dat u haar geneest. En die oude opossum met haar poten zo vol maden en zo sleepte het achter zich aan, opgezwollen tot twee keer zo groot, stond weer op die poot en trok die baby's in haar zak, liep haar weg net zo normaal als welk beest dat u ooit heeft zien lopen. Draaide zich om naar mij toe alsof ze zich omdraaide om te zeggen dank u wel, vriendelijke meneer. Voor zover ik weet zijn ze vandaag nog heel blij met haar baby's. Waarom? Wanneer goddelijke liefde wordt geprojecteerd, neemt soevereine genade haar plaats in. Mijn broeder, zuster, er is maar één ding dat u moet doen in uw leven. Dat is, heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand. En geloof dat elk woord dat hij zei de waarheid is. En wanneer u aan het einde van uw weg komt, waar u niet verder kunt, dan zal goddelijke, soevereine genade geprojecteerd worden. Hoe kon ik met haar praten, daar ginder liggend, toen de Mayo Broeders Kliniek me had opgegeven, zat aan de zijkant van de veranda, daar ginds met broeder Cox naast me. Ik vroeg me af wat er gebeurde, ik kon het zelfs niet langer vertragen, maar zei...